Goedemorgen gemeente, we gaan met elkaar naar Lucas 15. Wij hadden gisteren een jubileum, dat het 1 jaar geleden was dat we uit Breda weg verhuisden. Maar dat is dan mooi om dan precies deze zondag weer even terug te zijn, zeg maar, in het oude nest. En dat levert dan ook altijd op als je dan rijdt van, oh, daar komt het rode poppetje weer. En daar deden we dit en daar dat. En rijden we nog langs ons oude huis. En allerlei zulke soort opmerkingen bij onze kinderen. Dus het is met goede herinneringen dat wij terug reizen en met dankbaarheid dat we hier mogen zijn. De vorige keer, dat was 6 weken geleden, waren we hier ook. En toen hebben we het gehad over de heiligheid van God. En vandaag zullen we meer stilstaan bij de liefde van God. Aan de hand van Lucas 15. En we lezen daar vanaf vers 11 tot 32. En de preek zal gaan over vers 20 tot 32. Lucas 15. En ik begin daarbij vers 11. En hij, dat is Jezus, zei: een zeker mens had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde erna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan, geef hem een ring aan zijn hand, sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf, slacht het, laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. Toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos, wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover het woord van God. Zo aan het begin van een seizoen is het goed om stil te staan bij, ja, wat is nou het hart van het christelijk geloof? Wat is nou het hart van het evangelie? En wat is nou de diepste motivatie ook in het gemeenteleven of in ons eigen leven om met God te leven, om voor God te leven, maar ook om samen gemeente te zijn? En daarom staan we stil bij het thema bij vader thuis. Een beroemde vaderdaguitspraak is: Home is where my dad is. Thuis is waar mijn papa is. En ook in deze gelijkenis draait het ten diepste om de vader, om het karakter van de vader, om wie de vader is, om hoe de vader zich gedraagt tegenover die twee zonen. En die twee zonen geven alle twee niet thuis. De ene die loopt letterlijk weg. Dat is meestal de bekendste. De verloren zoon noemen we die wel, of de jongste zoon. Die loopt letterlijk weg, ver weg van haard en huis. Maar dan is er ook nog die oudste. Als wij denken dat de gelijkenis klaar is, dan vers 25, dan gaat een heel stuk nog over die oudste, over de reactie van die oudste zoon. En dat leert ons al aan het begin dat er twee manieren zijn om van God weg te lopen. En dat die oudste zoon was heel dicht bij de vader, maar hij was toch niet werkelijk thuis. Die jongste zoon, dat zijn sommige mensen, die gooien alle regels overboord en die gaan er vandoor. Die zeggen alles vaarwel. Het is duidelijk waar ze voor leven, voor hun eigen belang. Daar zijn ze eerlijk over en ze leven erop los. En dat is vaak, ja, dat is vaak zeg maar, ons begrip van zondaars. Ja, dat zijn mensen die, ja, die losbandig, die het allemaal vaarwel zeggen. Maar hier is die oudste zoon staat voor een tweede soort zondaar. Dat is, ja, op een meer soort van subtiele manier. Je kan gewoon in de gemeente zitten. Je kan zeg maar je christen noemen. En je probeert soort van aan een externe norm te voldoen. Het zij wat je ouders je geleerd hebben. Of misschien de 10 geboden. Of wat er in de EBG altijd voorgeschreven wordt. Maar tegelijkertijd zit je soort van altijd te wegen, te wikken en te wegen. Wat blijft er voor mezelf over? En wil je je eigen leven leven? En draait het je om jezelf? En telkens ben je soort van aan het schipperen tussen ja, die uiterlijke norm waar je aan wil voldoen en dat wat je eigenlijk wil. Het is soort alsof je een belastingbetaler bent. Zeg maar, je betaalt wel netjes je belasting, maar het draait je toch vooral om wat blijft er voor mij over? Neemt de overheid niet te veel? Neemt God niet te veel? En als je vaak moe bent in je geestelijk leven, dan kan dit er wel eens onder liggen, zo'n soort houding. Maar dan is deze gelijkenis en dit Bijbelgedeelte echt een gedeelte wat ons wil veranderen in een derde soort mens. Een derde manier van leven wil aanreiken. En daarover aan het einde meer. Maar wat heb je nou werkelijk nodig om echt thuis te zijn bij God? En daar wil ik het over hebben aan de hand van 3 punten. Je hebt het nodig om het karakter van de Vader te kennen. Dat is ons eerste punt. Het tweede, je hebt het nodig om de cadeaus voor de Zoon uit te pakken. En het derde, je hebt het nodig om de kosten van de oudste broer te beseffen. Ja, het karakter van de Vader, dat vinden we in 15 vers 20... De cadeaus voor de zoon in 15 vers 22 tot 25 en de kosten voor de broer in vers 25 tot 32. Makkelijk te onthouden, karakter, cadeaus, kosten. Er zijn weinig kinderen die het vanavond hoeven terugvertellen, maar als je er nog over doorpraat, karakter, cadeaus, kosten. Laten we beginnen met het karakter van de vader. Moet je je nou eens voorstellen, je leeft eindeloos in een situatie waar je van pure zuiverheid, waar je van moment tot moment een heilige, gelukkige, blijmoedige liefde over je heen uitgestort krijgt. Van een oneindige, volmaakte, pure persoon. Je zwemt als het ware, ja, boven tijd verheven in een oceaan van eeuwige liefde. En je kan dat beantwoorden met een wederliefde, met een wederblijdschap, met een heilige, onbaatzuchtige, gelukkige liefde. En dan kom je op de aarde tussen alle bekrompen, beperkte, onheilige, onzuivere mensen. En dan moet je iets gaan uitleggen van wat dat nou betekent. Wie die God nou is. Nou, dat was de uitdaging waar de Heer Jezus voor stond. Hij kwam uit zo'n situatie, wat we niet kunnen voorstellen, uit het vaderhuis, uit de eeuwige liefde tussen de vader en de zoon. En dan kwam hij tussen mensen. En dan moest hij aan die mensen, aan die beperkte mensen, aan die mensen met hun verwrongen beelden, met hun onheilige verlangens, moest hij gaan uitleggen wie deze God nou is. En hoe deed hij dat? Nou, een van de dingen waarop de Heer Jezus dat deed, was met extreme voorbeelden. Bijvoorbeeld een zaaier die aan het zaaien is en dan valt een grote. Het meeste valt allemaal op land waar het helemaal geen wortel kan schieten. Of een koning die uit bewogenheid 10.000 jaarlonen aan schuld kwijtscheldt. Nou, 10.000 jaarlonen aan schuld. Een gemiddeld jaarloon in Nederland is 35.000 euro. Keer 10.000 is 350 miljoen. Dus ja, de Heer moet een voorbeeld gebruiken. En dan komt zo'n extreem getal, zodat we, om te beseffen van het verschil tussen God en mens. 350 miljoen. Of een eigenaar van een wijngaard die dagloners heeft. En een aantal daarvan die zijn een uurtje aan het werk geweest. Want die stonden tot het avondeten stonden ze op de markt. En ja, dan schiet de betaling en dan krijgen ze een heel dagloon. Of een koning die elke maloot en elke onverlaat uit dat land wil uitnodigen om op de bruiloft van zijn zoon te komen. Weer zo'n voorbeeld. En dan hier in onze gelijkenis een vader. Een vader die eerst een groot deel van zijn bezit weggeeft aan een zoon die hem doodwenst. Een opstandige zoon waarvan die weet dat hij het gaat verkwisten ergens in een ver land. En dan een enorm feest geeft als die zoon, nadat hij alles verkwist heeft, weer terugkomt met hangende pootjes. Want we lezen in 15 vers 20, als die zoon terugkomt, toen hij nog ver van de vader verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was innerlijk met ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Schandalig wat deze oude man deed in die tijd. Rennen voor een oude man? Ongehoord, dat deed je niet. Schande was dat. Zo'n weggelopen opstandeling, zo'n onrespectvolle zoon, die moest je toch laten stenigen volgens de wet. En dan zo'n onrein van de varkens, daar moest je je ver van houden, want daar werd je onrein van. Maar Jezus zegt, dit is wie God ten diepste is. Als iemand met lege handen naar hem terugkeert, komt Gods hart in bewogenheid. En de vraag aan u en jou is, geloof je werkelijk dat God zo is? Geloof je werkelijk dat God liefde is? Tot in het diepst van je botten en vlees, geloof je dat? Niet alleen in je hoofd, maar ook in je houding, in je hart. Of geloof je eigenlijk dat God een duistere kant heeft? Is het zo dat de omstandigheden in je leven, dat wat u hebt meegemaakt, dat ertoe geleid hebt, dat je toch het gevoel van, ja, kun je God wel helemaal vertrouwen? Vraagt God niet te veel? Het lijden in de wereld, of het geweld in de Bijbel, of de toorn van God, waar de Bijbel over spreekt. Dit is de openingsset van God, als deze zoon terugkomt. Hem tegemoet snellen, hem omhelzen. Dat is het diepste wezen van God. En vers 20 maakt dat heel erg duidelijk in die fysieke termen. Die vader stond blijkbaar heel vaak op de uitkijk. Want toen die nog ver was, zag die vader al de zoon aankomen. En hij ziet. En als die vader ziet, dan wordt hij innerlijk met ontferming bewogen. En dan snelt hij hem tegemoet. En dan valt hij hem om de hals en kust hij. En dat alles voordat de zoon een woord heeft kunnen uitbrengen. En dat alles voor een zoon die hem doodgewenst heeft. Die stinkt naar onreine varkens. Die gekleed is in haveloze slavenkleding. Laten we eens inzoomen op dat hart van God. Dat innerlijk met ontferming bewogen zijn. Dat Griekse woord betekent dat je ingewanden, dat die, ja, in een oude vertaling staat, rommelende ingewanden. Dat je van binnen, dat je in je omkeert en niet zeg maar van afkeer, maar juist van dat je bewogen bent met het leed en dat het je van binnen in beroering brengt en dat je dat vervolgens in beweging zet. En dat is wat Jezus hier zegt over deze vader. Dat is wat Jezus ons wil leren over het karakter van de vader. Menselijk gesproken over God is het zo dat Gods hart opvlamt in medelijden. Als die zondaren ziet lijden. Als die mensen in gebrokenheid ziet die zich naar hem toekeren. Hij wil hen eenvoudigweg niet opgeven. Juist omdat God God is. In de profeten zei Hosea al, of God zei eigenlijk door Hosea: hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De heilige in uw midden. Onze zuivere God kan geen gemeenschap hebben met zonde. Maar zijn hart gaat er naar uit. Om een zondaar terug te brengen in zijn gemeenschap. En om daar zelf de kosten voor te betalen. Niet van harte straft God, zeggen de profeten. Hij stelt het zo lang mogelijk uit. Hij verdraagt tot het uiterste. Misschien herken je wel bij jezelf, bij uzelf, de neiging als je gezondigd hebt om je te gaan, om weg te lopen. Om je te verstoppen, om je te schamen, een beetje op te lappen. Denken dat je nu wel niet welkom zal zijn bij God. Maar juist dan, zien we in deze gelijkenis, juist op dat moment, dan gaat Gods hart het meeste naar je uit. Wij projecteren vaak ons eigen vermogen om lief te hebben op God. Ja, onze eigen reacties. En dan denken we, als wij gezondigd hebben, dan zal God wel met een afkeurende blik staan te kijken. Hè, weer, hè? Hoeveel jaren worstel je daar nou mee, hè? Alweer. Moet ik nu alweer teruggaan naar God? En dat zal wel met afkeur begroet worden. Maar dan moet je eens meekijken naar Efeze 2 vers 4. Wat Paulus daar over God zegt. Daar wordt namelijk verteld dat God rijk is ergens in. Staat toch duidelijk in Efeze 2 vers 4? God die rijk is in afkeuring. God die rijk is in veroordeling. Zat dat er? God die rijk is in barmhartigheid. Heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. 2 vers 4. Ook toen wij dood waren door de overtredingen. Dus we kunnen niet aanvoeren, ja, maar nee, dood door overtredingen. En dan lezen we over Gods grote liefde. God die rijk is in barmhartigheid, ondanks ons, ondanks onze daden, ondanks ons falen. Als we er maar eerlijk mee naar hem terugkomen en het niet verstoppen en verbergen. Gods grote liefde. Helaas moeten we naar onze volgende gedachte. Hier zou je toch eindeloos over willen preken, eindeloos naar willen luisteren, zo'n God. Maar nog één gedachte, je denkt misschien, zo kijkt God dan naar mensen die het verknald hebben. Maar al die schriftgeleerden, die fariseeën waar Jezus hiermee in gesprek was, die godsdienstige regelneven, die oudste zonen met hun hoogmoedige houding en die zeggen van ja, ik heb dit en dit gedaan en waarom nou zo? Nou, ook met hen is de vader bewogen. Dat feest is in volle gang en wat doet de vader dan? Als die zoon niet binnen wil komen, dan verlaat de vader het feest om de oudste zoon te gaan zoeken en om hem binnen te halen op dat feest. Dezelfde liefde gaat uit naar zijn boze, rancuneuze oudste zoon. Het is zo dat niemand Gods heilige toorn en zekere oordeel, waar de Bijbel zeker over spreekt, niemand ontvangt dat dan alleen na het heel lang verachten van de rijkdom van Gods goede tierenheid, Gods verdraagzaamheid en Gods geduld. Lees maar in Romeinen 2 vers 4. Zie je zo het karakter van de Vader? Is dit de God die je dient? Is dit wat je drijft Deze liefde van God. Het tweede is de cadeaus. Vers 21. Erkent die zoon, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegenover u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. En dan staat er weer zo'n mooie maar. Hè? Maar de vader zei tegen zijn slaven. Luister eens wat hij dan zegt. Haal het beste gewaad. Trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand. Sandalen aan zijn voeten. Breng het gemeste kalf. Slacht het. Laten we eten en vrolijk zijn. Want deze zoon was dood en is levend geworden. God vult deze lege handen. God zegent met alle geestelijke zegeningen in Christus. Wat een verkwisting. Wat een goddelijke verkwisting. Deze zoon had zijn erfenis al lang gehad. En wat krijgt hij dan? Het beste gewaad. Een ring, een zegelring, waarmee hij gewoon weer namens de familie zaken kan gaan doen. Wat een risico om dat aan deze verkwistende zoon te geven. Sandalen. Dat maakt van deze zoon een kind in plaats van een slaaf die op blote voeten liep. En dan als klap op de vuurpijl ook nog een feestmaal. Waarbij het gemeste kalf, dat wat heel lang apart gezet is, zeg maar voor een echt belangrijke gelegenheid, waarbij dat geslacht gaat worden. Laten wij eens kijken wat wij van Christus kregen toen we hem leerden kennen. Wat verlossing inhoudt. Want Paulus zegt dat is het werk van de Heilige Geest. In 1 Korinthe 2 vers 12 zegt Paulus, wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest die hebben we ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Dus de Heilige Geest laat ons de cadeaus zien die wij in Christus gekregen hebben. En dan ook daar in de context staat ook zo'n vers uit Jesaja wat aangehaald wordt. Wat geen oog heeft gezien, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Je moet je voorstellen dat je zo'n bruilofts... Ja, dat was ook volgens mij een jaar geleden, had je daar zo'n bruiloftskoppel hier op dat veld. En dan moet je je voorstellen dat die krijgen een doos. En in dat doos zit een prachtig servies. En er zitten kopjes in, er zitten schotels in, er zitten borden in. En dan op die huwelijksdag en dan krijgen ze die doos. Ja, wat nou hè? Als je dan die kom je thuis en dan zet je die doos op zolder. Ja. Nou, leuk. Je hebt het allemaal gehad. Maar ja, wat heb je eraan? Nee, wat moet er dan mee gebeuren? Nou, die doos die wordt uitgepakt. En die kopjes worden eruit gehaald. Schoteltjes eruit. Borden eruit. Er moet taart op geserveerd worden. Nee, zeker. Toetjes. Ja. Er moet thee uitgedronken worden. En zo is het ook met de geestelijke zegeningen in Christus die wij ontvangen hebben. Ja, we kunnen dat zeg maar mooi, ja, mooi naar kijken, over praten. Nee, we moeten dat gaan omhelzen, we moeten dat overdenken en we moeten dat praktisch gaan inzetten in ons leven. Zoals bijvoorbeeld zo'n zegening. Nee, je kan dat vergelijken met zo'n gewaad, de rechtvaardiging waar de Bijbel over spreekt. Dat betekent dat je niet meer een tot dood veroordeelde slaaf bent, maar een vrijgesproken levende zoon. Dat God definitief ja tegen ons gezegd heeft. En dan iemand die zegt dan zo mooi, God sprak ons vrij met zijn ogen open. Dus daar komt hij niet op terug. Hij wist wat hij deed. Wij zijn begenadigd in de geliefde. En daar moeten wij dan op gaan staan. Als de aanklacht komt, dan moeten we als het ware dat kopje van de rechtvaardiging nemen. Moeten we eruit drinken. Zeg je nee, ik ben rechtvaardig niet om wat ik gedaan heb, maar omdat Jezus voor mij is gestorven. Omdat Jezus het volmaakte leven heeft geleefd wat ik niet kon leven. En daarom sta ik hier en verwerp ik deze beschuldiging van de Satan. Dat is uitpakken. En dat is in de praktijk brengen. Of bijvoorbeeld die aanneming tot kinderen. Nou, die zoon die werd ook weer een zoon. Die had weer de familiering waarin iedereen kon zien dat hij een kind was. En zo hebben wij de Heilige Geest ontvangen. De geest van aanneming tot kinderen, zegt Paulus daarover. En daarmee zegt God, ik laat je nooit gaan. En als wij dan weer onzeker zijn, oh, hoe moet dat in de toekomst? Zal ik het volhouden, stel nou dat er vervolging komt? Of hoe moet het in die omstandigheden? Nee, Dan gaan we, dan pakken we als het ware dat schoteltje van die aanneming tot kinderen. En dan zeggen we, oh, de Vader heeft tegen mij gezegd, jij bent van mij. En daarom antwoord ik, Abba Vader, ik ben van u. En daarom vindt mijn ziel rust. Of heiliging, sandalen. De schoenen waar die op rond loopt. We hebben een nieuwe status ontvangen. Onze levenswandel gaat nu veranderen. We moeten dat in gaan zetten. Wat hebben we nog over? Een ontbijtbord. Elke dag goed van ontbijten. Dat is belangrijk dat die hemelse Vader, dat we in onze levenswandel op hem gaan lijken. En dat is allemaal de juiste volgorde ook. We gaan niet op hem lijken zodat hij ons zal vergeven, maar omdat hij ons vergeven heeft, gaan we vergevingsgezind worden zoals hij vergevingsgezind is. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen, zegt Paulus. Of bijvoorbeeld, en dat feestmaal, dat is toch helemaal mooi. Dat is tegelijk onze hoop die wij mogen hebben. Dat feestmaal, daar is het God ten diepste om te doen. Om dat feestmaal. Een feestmaal vol vreugde. Lees maar eens in Openbaring 19 over het bruiloftsmaal van het lam. En iemand heeft gezegd van, nou, dat is nou Gods doel met de hele schepping en met waar het om gaat. Dat God zijn grenzeloze goedgunstigheid zou kunnen uitdelen. En dat hij heel die onmetelijke bron van naar beneden buigende goedheid, liefde en genade die in zijn hart was, kon openen. En dat in deze weg God verheerlijkt zou worden. Dat is waarom er geschiedenis is, dat God zijn goedheid laat zien. Dat God zijn liefde uitdeelt. Dat wat in Gods hart was, die eeuwige bron, dat hij kan overstromen en dat hij dat kan delen met mensen. Is dat Bijbels? Ja. Kijk maar eens in Efeze 2 vers 7. Daar staat namelijk een opdat. Een hele mooie opdat. Efeze 2 vers 7. Opdat. Wat betekent opdat? Opdat geeft een doel aan. Opdat hij, dus dat gaat over Gods doel. Wat is Gods doel? Of wanneer gaat het? Opdat hij in de komende eeuwen, wanneer? Dus in de komende eeuwen, wat is dus Gods doel voor de eeuwigheid? Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Alles overtreffend. In de Engelse vertaling staat onmetelijk. Wat is Gods doel dus? Om de onmetelijke rijkdommen van zijn genade te tonen. Te demonstreren, te bewijzen. Dat is Gods bedoeling. We zullen drinken en eten in overvloed, zwemmen in een oceaan van liefde die nooit opdroogt. En er zal altijd weer iets nieuws en iets heerlijkers aan God te ontdekken zijn. Iemand gebruikt het voorbeeld van, het is als het ware een glas. Je denkt van, ja, maar het is toch volmaakt in de eeuwigheid? Ik zeg, ja, dat glas is altijd vol. Maar het is als het ware alsof dat glas altijd maar weer groeit, zodat er meer in kan. Zo zal er ook altijd weer iets nieuws aan een oneindig mooie God te ontdekken zijn. Besef je dat? Wat een toekomst dat zal zijn? Ja, we kunnen het nog maar zo'n klein beetje beseffen. Alles wat mooi is hier op aarde, alles wat goed is, dat weerspiegelt, geeft een klein glimpje. Maar het is tegelijkertijd zo klein vergeleken bij wat het echt zal zijn. De cadeaus. Wat motiveert ons nou? Een God die zoveel rijkdom aan ons geeft. Dat mag ons motiveren in het gemeenteleven, in ons persoonlijke leven. En het derde is de kosten van de broer. Want wie draait er nou eigenlijk op voor de kosten, hè, in deze gelijkenis? Normaal was het dat bij zo'n erfenis, ja, dat de oudste zoon meestal 2/3 kreeg en de jongste zoon 1/3. Dus dat was netjes verdeeld. En die 1/3 die was weg en die zou nooit meer terugkomen. Want die had die jongste zoon verkwist. En de 2/3 was voor de oudste zoon. En dan, wat gebeurt hier? Hij krijgt het beste gewaad. Nieuwe sandalen voor die wegloper. De zegelring voor die slaaf. En dan dat gemeste kalf voor die varkenshoeder. Wie betaalt dat? Wie moet dat nou betalen? Wie draait er op voor de kosten? Hele goede Nederlandse vraag. Wat kost dat? Ja, ja. Wie draait er nou op voor die kosten? En die oudste zoon, ja, is die, ja, die oudste zoon dan. Maar die heeft altijd zo netjes zijn best gedaan. Die is altijd gewoon thuis gebleven. En dan gaat dat gemeste kalf, waar ze al zo lang aan het opmesten waren voor een belangrijk... En dat gaat dan naar die... Dat is toch niet eerlijk? Dat gaat naar dat hoerenjong. Wat het verkwist heeft. Dat is toch niet eerlijk? Het is toch gewoon niet eerlijk? En dat is precies het gevoel wat de Heer Jezus wil oproepen. Want wie heeft de Heer Jezus hier voor zich staan? Hij heeft schriftgeleerden en fariseeën voor hem staan. In 15 vers 2 staat dat ze morden en zeggen van... Jezus, waarom ontvangt hij nou zondaars? Deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Dat is toch ongehoord? En Jezus geeft deze gelijkenis als een spiegel voor hen. Om in te kijken. En in al die hiervoor staan twee gelijkenissen. En in beide gelijkenissen heb je iemand die zoekt. In die eerste gelijkenis ging het over een verloren schaap. Een schaap wat kwijt was. Er was een herder die zocht. In de tweede was de geld kwijt. De muntjes waren kwijt. Er was een vrouw die zocht. Maar wie zoekt er nou in deze gelijkenis? Wie had er moeten zoeken? Kan dat niet soms onze houding zijn ten opzichte van de wereld om ons heen? Een beetje neerkijken, al die weggelopen zondaars. Wij doen het toch eigenlijk wel een stukje beter, hè? Ja. Wij luisteren mensen nog naar de Bijbel. Maar zij, ja. Ik ga een beetje zitten, uit ons raam zitten kijken, zeg maar. Ja, de grote boze wereld. Ja. En dan is deze gelijkenis is een spiegel voor ons. Dan zegt Jezus hier... Er zit een soort impliciete vermaning. Het is een geüpdate versie van de vraag van Kain. Ben ik mijn broeders hoeder? Dat is toch hun verantwoordelijkheid? Dat is toch hun... Zij kiezen er toch zelf voor? En die jongste zoon die koos er toch zelf voor om weg te gaan? Maar weet je wat Jezus gedaan heeft? Jezus is die oudste broer voor ons geworden. Jezus is namelijk gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Om hen binnen te brengen die weggelopen zijn. En weet je wat Jezus gedaan heeft? Die is naar dat verre land gegaan. Waar wij dat wat God ons gegeven had verkwist hebben. Jezus is naar dat verre land gegaan. En weet je wie er opdraaide voor de kosten? Voor onze zonden? Dat was Jezus. Jezus is de oudste broer zoals hij had moeten zijn. En de roeping die hij had moeten vervullen. Iemand schrijft over het kruis, daar werd Jezus ontdaan van zijn mantel en waardigheid. Zodat wij bekleed konden worden met waardigheid en aanzien die we niet verdienen. Aan het kruis werd Jezus behandeld als een verstotene. Zodat wij door genade weer in Gods familie konden komen. Daar dronk Jezus de beker van eeuwige gerechtigheid. Zodat wij de beker van vreugde in het huis van de Vader kunnen drinken. We moeten nooit onderschatten wat het Jezus gekost heeft om ons terug te brengen bij het hart van de Vader. Want er was maar één manier om ons terug te brengen bij God. En dat was als iemand anders voor de kosten zou opdraaien. En dat is wat Jezus gedaan heeft. Onze ware oudste broer, de Zoon deelt de zegen die hem toekomt met ons. En hij draagt de vloek die ons toekomt. We begonnen met die twee verloren zonen. Hoe word je dan zo'n derde soort? Hoe word je dan bevrijd van dat vermoeiende schipperen tussen wat ik wil en wat God wil? Van dat belastinggedoe van ja, God zijn deel, ik mijn deel? Nou, door het kwistige karakter van de Hemelse Vader diep te beseffen. Dan wordt zijn liefde namelijk de jouwe. Te zien dat God rijk is aan barmhartigheid. Dat begint met het kennen van het karakter van God. En het tweede, door die cadeaus van deze Vader één voor één uit te pakken, uit te leven, te gebruiken. De heerlijke waarheden van het evangelie elke dag weer als een wapenrusting aan te doen, te overdenken. Eruit te leven, ze praktisch te maken. En zo vanuit ontspanning en hoop te kunnen leven als kind van God. En als derde, ja, door telkens weer stil te staan bij wat heeft het hem gekost. De kosten voor onze oudste broer Jezus Christus. Wat heeft hij moeten betalen om ons vrij te kopen? En weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt Gods wil onze wil. omdat je hem lief hebt. Dan is het niet meer een geschipper tussen zijn wil, mijn wil. Maar dan verandert ons hart van binnenuit. Zeg, ja, laat uw wil gebeuren. Laat me op u lijken. Laat me zoals u leven. Laat me reageren zoals u. En dan alleen zijn we werkelijk bij Vader thuis. Laten we zo met elkaar, ook in het huisgezin van de Vader, met elkaar omgaan. En laat dit ons mogen drijven. Amen.